Dus ik wil met jullie eens praten over bouwen op onze geschiedenis. En zeker als we een nieuwe periode ingaan. Als gemeente, wat zijn onze zekerheden? Waar vallen wij op terug als het anders loopt dan dat we denken? Ik heb niet zoveel op papier gezet. Ik heb op een Raad van Nederland conferentie hier 1,5 uur over gesproken. Dus ik dacht, als ik die papieren erbij pak, dan wordt het lang. Dus ik zal uit mijn hoofd het een en het ander doen. Dus als ik wat overslaap, ik er later alleen maar spijt van. Oké. Rafael komt uit een groepje mensen die in 1980 bij elkaar kwamen en hun eerste doopdienst hielden. Dat groepje heette de Interkerkelijke Bijbelstudiegroep Hoogblokland, waar ik toen deel uit van maakte. En waarbij we bijbelstudies gaven die van Gomares waren en dat soort figuren. En men bij alle moeilijke vragen steeds meer naar mij ging kijken, om wat voor reden dan ook. Het is in ieder geval Gods manier geweest om mij in het voorgangerschap te leiden, omdat ik daarvan gezworen had dat ik dat nooit zou worden. Mijn vader was voorganger en die vergelijking kon ik niet aan. Dus de Heer die heeft mij geleid in een heel klein groepje waar ik dat ontplooien mocht. En dat heette toen de Interkerkelijke Bijbelstudiegroep Hoogblokland, die op maandag bij elkaar kwam. Zijn wortels vooral vond in de charismatische beweging. Katholieken kwamen bij ons spreken en dat soort zaken. Verbonden aan jeugd mijn opdracht een beetje, daar hadden we veel voeding vandaan. En dat groeide van 1980 tot 1989 dusdanig, met name rondom de aanbidding, dat daar veel andere mensen naar kwamen kijken. Dus het fenomeen visite krijgen van hele groepen is voor mij niks nieuws. We zaten toen in een zaaltje waar je met goed fatsoen 50 mensen in kan zetten. En waar we met 80 tot 100 man op een gegeven moment in zaten te proppen. Volgens mij ben jij daar ook nog geweest, hè? In dat zaaltje, of niet, Peter?
Het gymzaaltje, ja.
Het gymzaaltje. Jij bent in Schelijnen pas tot een keer gekomen. Oh, nou. Ja, Wim en Joke zijn, denk ik. Nou, dat weet ik niet of die er ook geweest zijn. Maar goed, dat is 1980, 1986. In 1989, toen hadden we zo'n 6 kerken die aan ons hingen. En vooral naar ons keken van, zoals jullie doen, willen wij het ook. Ab Verwaaien was een groep begonnen. Hans van der Kooi in Arnhem. In Amsterdam, waar nu Piet Brinks mijn voorganger is, was een groep die met jeugd en opdracht onder Hans Timman, ook met een celgroep heette, toen allemaal bezig waren, maar er werden steeds meer kerken. En toen heb ik de wonderlijke wijsheid gekregen om te bidden, Heer, laat me onder dekking staan. En dat was iets wat ik sowieso wel wou. En ik zag de jeugd en opdracht dat niet meer kon geven. En op wonderlijke wijze zijn we toen bij Four Square gekomen. En dat moet je wel even begrijpen, dat hoewel wij evangelisch, charismatisch zijn, oftewel een beetje meer vanuit de charismatische beweging komen, en onze identiteit daar wel verworteld zit, zijn we dus lid geworden van de Pinksterdenominatie. En dat betekent dat je binnen Four Square heb je groepen van die heel dicht bij ons zitten, maar ook wel wat meer Pinksterachtige clubs die, waar ik me minder thuis bij voel. Maar dat is bijna bij iedere grote denominatie, of je nou bij de Hervormde Kerk komt of wat dan ook, je hebt altijd je vleugels. Maar Rafael zit wel aan de evangelisch-charismatische kant. Met evangelisch-charismatisch bedoel ik dat je evangelisch bent in je theologie en in je opzet van diensten. En charismatisch betekent dat je natuurlijk het werk van de Heilige Geest niet vermijdt, maar dat toch binnen een wat rustiger karakter plaatst dan dat we allemaal gaan lopen rollenbollen en zo. Dus dat is 1989. Toen zijn we opgericht. In 1990 officieel Raad van Nederland geheten. Dit is het tekentje van Four Square. Dat waren eerst van zulke vierkantjes waarin een kruisje stond en een brop. Ik heb Bart Repko, een ontwerper, toen gezegd, ik wil diezelfde tekens wel overnemen, maar ze moeten wel een beetje open zijn. Dus die waren allemaal open. Dat vond ik ook wel leuk om tegen Four Square te zeggen. Maar dat is het rebelletje in me. Na mij hebben ze het weer gesloten gemaakt. Wat dat inhoudt, weet ik niet. Maar goed, dat is een grapje. In 1997 ben ik gestopt als leider van Raad van Nederland. Toen heeft Ab Verwaaien later Piet Brinks wat overgenomen. Is ook het logo natuurlijk wel eens een keer veranderd. En ben ik begonnen met The Church on the Way, zoals het er toen uitzag. Dat is in 1998 gestart in de Schotse kerk. En in 19... ik denk in 2000 of zo zijn we al overgaan hier naartoe. Hè? We zitten hier al een veel te lange tijd. En dit is het nieuwste logo. Deze is ontworpen door Matthijs. En die is ontworpen door Ewout, hier uit de gemeente. En deze is wel leuk, hè? Weer eenmaal open. Ja. Blijft gaan waar het niet gaan kan. Oké, okay. Even terug op die geschiedenis. Het is wel belangrijk dat je die weet. Rafel is dus niet geboren uit een splitsing. Niet omdat we boos waren op wie dan ook. We zijn geboren uit een bijbelstudiegroep die gewoon meer verlangen had en die was interkerkelijk. We zijn ook niet geboren uit een theologisch idealisme. Zoiets van wij hebben de waarheid ontvangen en die waarheid moet verkondigd worden. Maar veel meer vanuit een het gebeurde. Dat is nog steeds zo. We kijken naar ons heen en dan zeggen we het gebeurde. Als je dat hele verhaal van de Oosterkapel neemt, let maar op, over een paar jaar dan zeggen we, ja, hoe je dat moet doen weet ik ook niet, maar het gebeurt gewoon. Het komt op je af. En we zijn ook niet geboren vanuit een noodzaak. Het is nooit iets geweest dat we dachten van, dat we moeten. Daar is bij de gemeentestichting later wel wat meer drive ingekomen. Maar ik moet toch wel zeggen dat dat, daar kan je verschillend naar kijken. Zo van, we moeten ze nodig de Heer helpen, een handje te helpen, de wereld te redden. Dat kan wel eens goed lijken, maar de vraag is of dat gedrevenheid is of dat je vanuit leiding werkt. In die periode van 1980 tot 1990 was een paar boeken, was wel de hart van onze denken. Het was in 1978 dat ik dit boekje las, Liefde, aanvaarding en vergeving, Jerry Cook. En toen we net met die doopdienst bezig waren in 1980, dan moet je mijn verhaal wat beter kennen, maar ik had echt een hekel aan de kerk. En een hekel aan kerkdiensten en een hekel aan voorgangerschap. Dus dat kwam gewoon in mijn gedachten niet op. Totdat ik dit boekje las op een strand in Spanje. En toen dacht ik, ja, als een kerk er zo uit kan zien, dan wil ik wel kerkleider zijn. Dat is voor mij de overtuiging geworden om voorganger te worden. Het Vader uit voor God van Floyd McClung kwam uit. Dat moest ik redigeren bij Gideon, omdat ik daar bij betrokken raakte. En ik had behoorlijk wat kritiek op het boekje, of niet zozeer kritiek, maar ik vond het niet compleet. En ik had toen een aantal voorzetten gegeven aan Floyd McClung van, joh, dat moet je erin zetten. Waarop hij zei van, dat moet je dan zelf maar schrijven. En dat is dat boekje geworden. En die twee is een soort tweeling. Dus de periode van oprichting, voor de oprichting van Raad van Nederland, zat heel sterk op liefde, aanvaarding en vergeving. Hoewel dat behoorlijk wegsneeuwde, want dan praat je over 1978, 1980, het begin van onze bijbelstudiegroep. En veel meer nog op het Vader uit voor God, dat was toen inderdaad heel hot. En dat is het nog steeds wel. Zei ik dat ik daar dadelijk even op terugkom. Dus ja, aan het begin van de periode van Raad van Nederland hebben wij Jerry Cook heel veel naar Nederland gehaald. En vooral omdat Jerry Cook een goed gemeenteconcept had. En in die tijd van 1990 tot 1993, 1994 hadden we 13 kerken gesticht. Waarvan er geloof ik eentje overleden is, één of twee. Zo één op de drie sneuvelt, hè? Dat is wel onze ervaring met alle kerken, hoor. Dat is wereldwijd. Dus Jerry Cook is wel het hart van Raad van Nederland als beweging. Met als theologie het Vader uit van God, wat eronder ligt. De periode daarna, zeg maar de periode tegelijkertijd, maar vooral de invloed waarom God ons in Foursquare gebracht heeft, is wel de invloed van Jack Hayford geweest. De woorden van de Heer die ik kreeg om naar Jack of naar Foursquare te gaan, was go Jack Hayford, go Foursquare. Dus Jack Hayford werd mijn geestelijke vader, aan wie ik me tot op de dag van vandaag nog steeds onderwerp. Als ik echt in de shit zou zitten, zou ik hem bellen en weet ik dat ik welkom ben. Sommigen van jullie weten mijn geschiedenis en dan kan je rustig wat vragen, maar Jack heeft mij door de meest moeilijke periode in mijn leven geholpen en is altijd de basis geweest van ons kerkdenken. Jack Hayford, voor degenen die hem niet kennen, is de voorganger van The Church onder W. Van Nuys in Amerika en is de meest invloedrijke Foursquare voorganger die er is. Heeft een kleine 40 boeken geschreven. Het lied Majesty is van hem. Niet van Delirious, maar van hem, nou hoor. En is jarenlang ons openingslied geweest. Totdat ik de enige was die dat nog steeds leuk vindt om met een openingslied te beginnen. Van Jack Hayford heb ik geleerd dat het Koninkrijk van God het meest belangrijk is als item wat in het onderwijs naar voren moet komen. Dat heeft alles te maken met Vader Hart van God. En daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Uit al die jaren van onderwijs is dan mijn laatste boek eigenlijk een product. En je kan rustig zeggen wat in dat boek staat is voor 90% gebaseerd op wat Jack Hayford me geleerd heeft, met een sausje van mezelf eroverheen. Nou, wat is nou precies ons fundament? Dat is natuurlijk allereerst het Vaderhart van God. Dat is iets wat in Foursquare, in Ravel en zeker in Church of the Way steeds terugkomt. Alleen het is heel goed om daar even wat kommaatjes bij te zetten. Het Vaderhart van God heeft de neiging heel pastoraal te zijn. En daar begint het ook. De Ravel-retretten, cleansing stream, noem maar op. Het ontdekken van het Vaderhart van God is natuurlijk erg genezend voor ons allemaal. Maar daar stopt het helaas niet. En dat zeg ik helaas niet. Het zou heel fijn zijn als we allemaal wiegend op de schoot van de Vader de hemel inringen. Maar zo is het leven niet. We komen allemaal dingen tegen in het leven dat we verder moeten. Alleen dan moet je verder vanuit het Vaderhart van God. Wat meer de kant op van je eigen verantwoording van de discipel. Het is leuk dat je het Vaderhart van God leert kennen. Dat het niet alleen maar een theologietje blijft, maar dat het ook naar de praktijk omgezet wordt in een stuk praktisch leven vanuit het Vaderhart van God. De laatste tijd komt dat bij mij heel erg terug. Vorig jaar, denk ik, in Spanje, in Tibi, las ik deze zin. En ik moet hem in het Engels even lezen, omdat hij me enorm als een dreun van mijn kop kwam. Therefore it is more pious and truthful to signify God from the Son and call him Father than to name him solely from his works and call him unoriginated. For the title Father has its significance and bearing only from the Son. Staat in Contra Aranias 1.34. Dat is een oud geschrift uit de derde eeuw van een meneer Athanasius. En Athanasius die zegt als het ware dit, vertaald. Het is vromer en meer getrouw om God te duiden vanuit de Zoon en hem Vader te noemen, dan hem te duiden vanuit zijn werken en hem ondoorgrondelijk te duiden. Want de titel Vader vindt zijn betekenis en het uitdragen slechts vanuit de Zoon. Moeilijke woorden altijd, zeker als je de derde eeuw gaat lezen. Maar wat hij plat probeert te zeggen is dit. Je kan beginnen met God neer te zetten als God is onbeschrijfelijk. God is groot, God is almachtig, God is alomtegenwoordig, God is alwetend. En God is zo groot dat niemand hem kan begrijpen. En dan na een paar zinnen zeggen, en oh ja, hij is ook je vader. Je kan ook beginnen, en dat is wat Athanasius deed, God is je vader. God is je vader, God is je papa. God houdt van je. God is je vader. God wil dat jij als een zoon van hem gedraagt. God wil je in zijn gemeenschap hebben zoals een vader een zoon heeft. Dat is jouw God. En oh ja, hij is ook nog eens een keer alwetend, alomtegenwoordig en wat nog meer. Hè? Heel groot. En ik hoop dat je aanvoelt dat als je van de ene kant begint, dat je een soort dualisme creëert. Een God die ver weg is, maar toch ergens wel dichtbij zou moeten komen. En dat het altijd moeilijk blijft van, kan ik God nou wel vertrouwen? Want hij is toch onzagwekkend groot. En die plek is er. Terwijl als je aan de andere kant begint, begin je met een relationele theologie van God is mijn vader. En ja, er zijn dingen die ik van hem niet begrijp, omdat hij nou net een vingerhoedje groter is dan ik. Maar mijn zekerheid zit in de relatie die ik met hem heb. En het was voor mij een verbazingwekkende ontdekking dat dat dus in de derde eeuw de basis van het christendom was en de basis is van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in God de Vader. Dat kennen we allemaal. Athanasius is dus begonnen met ik geloof in God de Vader. Niet ik geloof in God de ene, de grote, de almachtige. Ik geloof in God de Vader. En dat hebben we door alle eeuwen heen hebben dat in de kerk vastgehouden. Zij dat in onze theologie en benadering. Die almachtige God en die afstandelijke God steeds groter werd. Dit is uit Woord en Geest. Woord en Geest is onze theologie van Pinksteren. En daar zie je precies hetzelfde in dat we helaas beginnen met God is ondoorgrondelijk, maar wel kenbaar hoor. Je kan natuurlijk ook zeggen God is kenbaar en maar ook ondergrondelijk. En helaas dat ook de Pinkstertheologie is dus gebaseerd op wel een afstandelijk denken. Dat komt voort uit Augustinus. Daar ga ik nou niet op door, maar dat, want dan gaat het inderdaad een uur duren. Dus het vaderhart van God is een van onze basisgedachten. En dat begint weer nieuwe kleur te krijgen en wat dieper te gaan. Het tweede boek, dat was Liefde, Aanvaarding en Vergeving. Dat is iets wat we als gemeente heel vaak promoten. Daar zit een hele riskante kant bij. Want iedereen wil wel horen bij een gemeente die liefde, aanvaarding en vergeving propageert. Toch? Daar willen we allemaal bij horen. Maar dan bedoelen we dus te zeggen, jij moet mij lief hebben, jij moet mij aanvaarden en je moet mij vergeven. Maar dat lukt niet. Dat lukt namelijk onmogelijk. Dat lukt alleen maar als we elkaar lief hebben, elkaar leren aanvaarden en elkaar leren vergeven. En dat gaat altijd heel goed totdat Klaas de gemeente binnenstapt. Ik hoop niet dat er een Klaas zit. Zit er een Klaas toevallig? Maar hij heet hier Klaas of Don Quixote. Als Don Quixote de gemeente binnenstapt, hebben we ineens een probleem. Want die man is raar. Doet gekke dingen. Doet dingen die je niet begrijpt. En dus krijgen we moeite met aanvaarding. En dan doet hij iets wat we niet goed vinden. Dan krijgen we moeite met vergeving. En op een goede dag zeg je, ik hou niet meer van hem, ik ga weg. Nou, dat is de grote test in het leven altijd. Waarmee ik niet zeg dat je altijd maar moet blijven. Dat is weer de andere kant. Maar ik hoop wel dat je begrijpt van, je kan niet afstand creëren wanneer de vergeving er niet is geweest en de verzoening niet. Nou, daar hebben we een paar weken geleden over gehad. Dus ook daar weer heb je van, ja, het is fijn om een gemeente van liefde, aanvaarding en vergeving te zijn. Maar ben ik zelf ook een persoon die liefde, aanvaarding en vergeving propageert? En het is ook goed om je theologie daarop af te stemmen. Kom maar, dan staat hij vast. En daar heb ik ook weer iets nieuws ontdekt. Johannes 17, vers 21. Laat hen alle één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u. Laat hen zo in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Tot een jaar geleden, dus opnieuw in Spanje, waar ik dat boekje van Athanasius las, daar komt dit ook vandaan, heb ik altijd gedacht, u maakt ons één, u bracht ons er samen. En samen in de naam van Jezus en lekker je handjes aan elkaar geven. Dat is het. Dat is wat Jezus bedoelde. En als we elkaar heel erg lief hebben in de gemeente, dan zal de wereld overtuigd zijn dat wij kinderen van God zijn. Alleen de wereld ziet ons niet. Dus daar zit een probleem. Totdat ik dit las. Laat hen allen één zijn, Vader. Nou, daar dacht ik al aan. Maar dan zegt hij, zoals u in mij bent en ik in u. En let op wat er dan staat. Laat hen zo ook in ons zijn. Dus de bedoeling is dat jij en ik in dezelfde eenheid staan met God als dat Jezus en de Vader met elkaar in eenheid staan. En ik hoop dat dat als een bommetje bij je neervalt als je dat voor het eerst hoort. En het beste is dat ik dat een keertje uitbeeld, want sommigen van ons hebben dat al een keer gezien, maar er zijn er altijd die dat nog nooit gezien hebben. Dus Peter, als jij de overheid even uit kan zetten, dan doen we even een stukje toneelspel. En met opzet ga ik Barendrechters vragen, want die hebben dat nog nooit gezien. Dus die kunnen de klos zijn. Is dat goed? Mag ik jullie medewerking? Wie van jullie is de oudste? Wie is boven de 50? Steek je hand eens op. Oké, Alwi, jij bent de klos. Kom maar. En Erna, jij mag ook komen. En dan zoek ik... Kom je ook uit Barendrecht? Ja, jij? Nee, hij? Ook niet. Jammer. Wie is wat jonger? Wie is rond de 30 van jullie? Kom jij Barendrecht? Kom maar. Jullie moeten even daar gestaan, vandaar dat ik de overheid even uitzet. Alwi, jij bent de vader. De vader, de grote vader met hoofdletter V. Hoe heet jij?
Jeroen.
Jeroen, jij bent de zoon. Erna, jij bent de Heilige Geest. Want het woord geest is vrouwelijk. Daar mag je best zij tegen zeggen. Alleen Jezus noemt hem hem, dus wat dat betreft dan weer een probleem. Maar ik denk dat de Heer daar niet zo nauw naar kijkt. Hè? Van jullie wordt gezegd dat jullie in eenheid zijn in liefde, aanvaarding en vergeving. Helemaal compleet op elkaar afgestemd. Een complete eenheid van liefde. Kunnen jullie dat uitbeelden? Heel innig, hè? Maar kunnen jullie een beetje ruimte creëren? Nee, daar ga je weer verbreken. Doe het nog eens. Maar nou een beetje ruimte creëren tussen jullie. Ja, mooi. Heel mooi. Even kijken hoor. Even kijken, wie kan ik hebben? Ja, blijf lekker staan. Nee, andersom. Ja. Dag gegoochel, hè? Mark, kom maar op. Jij mag Adam spelen. Hier is een... Kijk eens, ze doen het vanzelf. Nee, de appel komt niet. Help me even serieus. In het Nederlands zijn we gezegend met een ontzettend mooi woord, wat gelijk ook een beetje hilarisch kan klinken en laag. En dat woord heet gemeenschap. Maar gaan we ervan uit dat Vader, Zoon en Heilige Geest bij elkaar een eenheid vormen en dat de Vader en de Zoon gemeenschap hebben door de Heilige Geest, dan kan het niet anders dan dat dit godsbeeld creatief is en creëert. Dit is exact wat ik ook in Turkije in september ga preken. God is niet een alleenstaande eenheid, Vader of wat dan ook, die in zijn eentje er is. Hij is meervoud en tegelijk een eenheid, tegelijk een zelfstandig iets, waardoor hij kan scheppen. Dus hij schept iets naar zijn beeld. Daar staat hij, Adam. En nu ga ik iets zeggen. Die plek is jouw bestemming. Dat is het enige wat telt in jouw leven. Of je weet dat je daar bent. En alles in Church on the Way zal zijn best doen om je daar te brengen. In onze aanbidding, in ons onderwijs, in ons pastoraat, in onze discipelschap. Alle andere dingen zijn nagenoeg niet belangrijk. Want als je daar niet bent, wordt het verrekte moeilijk om de situaties van het leven goed onder ogen te zien. Maar goed, Adam die denkt dat het erbuiten toch lekkerder is en valt in zonde. Ga je gang. Nou kruip jij eronder door. Het had nog mooier geweest, je verbreekt de eenheid. Maar ga maar even daar staan helemaal. Ver weg. Viezerik. Helemaal onder de zonde. Ja. Dus Adam staat daar in de bosjes, ziet. Hij verschuilt zich. En Jeroen, jij bent Jezus. Het is de bedoeling dat jij hem gaat redden. Dus ik zou zeggen, ga je gang.
Ik zit denk ik jullie mee moet nemen.
Dus je neemt ze mee. Ik had gehoopt dat je ze los zou laten, maar ga je gang. Het is helemaal goed. 9 van de 10 keer laat de Jezusfiguur de drie eenheid los. En dan loopt hij alleen naar Adam toe. En dan roep ik keihard, hé, dat kan niet. Want Jezus zegt, ik doe niets tenzij ik het de Vader zie doen. Ik ben volledig één met de Vader. Dus al het werk van Jezus is erop gericht dat jij weer in die drie eenheid komt. En vervolgens zegt Adam, of God tegen Adam, Adam, nu jij weet wat het is om bij mij te leven, ga die wereld maar redden. Dus ga je gang. Hij doet het goed, ze hebben het door. Ga maar zitten. Ook daar zie je hetzelfde weer, dat mensen uit de kring lopen en dan alleen op gang gaan. En dat doen we zo vaak. Zo vaak ga je als kerk weer alleen op weg. Breek je door kringen of relaties heen. En daarmee ook door de eenheid die je met God hebt. En het is beter dan maar langzaam te lopen en moeilijk te bewegen, omdat je als het ware die hele last van je relaties met je meedraagt, dan dat je eruit breekt. Hij mag weer aan, Peter. Is dat niet wat, zeg? Zoals u in mij bent en ik in u, laat en zo en ook in ons zijn. Dat jij en ik in diezelfde gemeenschap mag leven als Jezus met God de Vader had. Ik weet niet wat dat met jullie doet, maar ik ben er nou een jaar mee bezig en dat raakt me nog steeds. En als ik heel eerlijk ben, ik twijfel daar soms aan. Want het voelt niet altijd zo. Maar het is wel het gebed van Jezus. Het grootste verlangen van Jezus is dat jij en ik dezelfde gemeenschap met God de Vader hebben als Hij. Dat is wat. Ja, toch? Grote stilte. De grootste verlangen van Jezus is dat ik dezelfde relatie met God de Vader krijg als Jezus heeft. Niet dat ik voorganger van Church van de Week ben, niet dat ik het goed doe bij de EO, niet dat ik mijn preek heel goed heb voorbereid of wat dan ook. En vanuit die relatie met de Vader, nou kan je hem inkoppen. Hoe belangrijk is dan Church van de Week nog? Nou, nauwelijks. Als we maar een nieuw gebouw krijgen. Dan komt het Koninkrijk van God. Mag ik dat als volgende eens een keer omschrijven? Het bewust uitdragen van het vaderhart van God in een context van liefde, vergeving en aanvaarding, zonder daarbij integriteit geweld aan te doen. Dat laatste moet erbij. Want ook het Koninkrijk van God kan weer net zo als die andere onderwerpen een topic worden waar je helemaal naar jezelf gaat kijken. Het Koninkrijk van God is er voor mij. Het uitdragen van het Koninkrijk van God houdt ook in dat je soms met moeilijke conflicten te maken hebt waarin je moet zeggen, ja, er is geen andere oplossing dan dit of dan dat. Je kan niet je integriteit kwaad aandoen. En je moet ook je beperkingen herkennen. Dus Jezus zegt, ik ben niet alleen gekomen om, of ik ben alleen voor het volk gekomen, ik ga niet naar de Grieken toe. Hij bepaalt zijn eigen grenzen. En zegt tegen een aantal Grieken, ik ga niet mee. Jezus komt een ziekenhuis binnen, liggen 150 mensen bijna dood te gaan. En hij stapt over de halve lijk heen en hij geneest er één en loopt weer weg. Leg me dat eens uit, liefde, aanvaarding en vergeving. Wat deed hij dan met die andere 100 die er lagen? Ja, niks. Oeps. Toch was het Koninkrijk van God aanwezig. En slechts voor één persoon. Henk, kan je dat op een rijtje krijgen? Nou, in filosofie en theologie niet. In gehoorzaamheid naar God wel. Jezus zegt, ik doe niks tenzij ik het de Vader zie doen. En daar wordt God ineens weer wat groter. Dus het Koninkrijk van God heeft wel degelijk zijn grenzen. Die moeten we onder ogen zien. En jij en ik hebben je grenzen. Dus de discipel in de praktijk. Ik heb een leuk filmpje. Kan je wat? De meesten hebben het al gezien, maar blijft goed. Hoe ben je wel discipel en hoe ben je niet discipel? Hoe werkt dit als ik dit aan moet zetten? Kunnen jullie dat doen? Moet ik ergens op drukken? Wat gebeurt er? Even kijken hoor. Daar gaat hij.
In Californië is Dennis van der Geest met Marshall.
Hé, hey, dat is het tweede.
In Portland is het een...
Ik dacht dat ik het heel goed gedaan had, maar... Kan jij me opstarten? Oké. Okay.
In Californië is Dennis van der Geest met... In Portland is het een stuk rustiger. Maar de zoektocht naar God lijkt ook hier bergafwaarts te gaan. Dennis doet...
Oké, laat zitten. Ik denk dat ik snap wat ik gedaan heb. In het eerste filmpje komt Dennis van der Geest op bezoek bij een andere man die ook aan vechtsport doet. En daar wordt op de traditionele wijze getuigd tegen. De man is heilig overtuigd dat hij de waarheid spreekt. Vertelt ook het evangelie zoals we dat kennen. En als je dat voor het eerst ziet, dan denk je... Goed. Zit je een beetje... Maar iets vriender. En wat vriender, dat is de opdringerigheid en de bedweterigheid. Weet je wel, van wij weten het en die ander weet het niet. Wat we meestal afdoen met van, ja, maar wij weten het toch en die ander weet het toch niet. En dan krijg je woorden als van, we moeten het ze voorhouden. We moeten het ze vertellen. En dan dat moeten heeft dan een lage lading en het heeft ook een lading en ze ook. Weet je, dan zie je al die discrepantie. In het tweede filmpje komt hij bij Paul Jong, dat is de schrijver van de uitnodiging. En die laat Dennis gewoon praten. En die laat Dennis praten over wat heb je nou wel van God ontdekt. En Dennis gooit zijn frustraties eruit. Ik loop al dagen tegen God te zeggen, nou kom maar, geef me antwoord en noem maar op. En God antwoordt blijkbaar niet. En dan op een gegeven moment stelt Paul Jong de fantastische vragen. Volgens mij is dat gewoon het werk van de Heilige Geest. Gewoon de gave van wijsheid. Dan zegt hij, vertel me eens waar je wel in gelooft. Waar geloof je wel in? En dan zegt hij, geloof je in liefde? En zegt Dennis, liefde? Ja, natuurlijk geloof ik in liefde. Dan zegt hij, nou, begin tot liefde te bidden. Bid maar tot liefde. En dan eindigt hij met van, ik bid dat liefde een persoon wordt. Want God is liefde. Zo'n gouden ingreep. En zo precies waar Dennis zat. En ik denk dat dat het mooiste beeld is wat onze uitdaging is. Of nou in de Oosterkapel terechtkomen of niet. De uitdaging voor Church on the Way en voor Rafael is te bouwen op ons fundament. En die kunst te gaan verstaan. Vanuit het vaderhart van God. Vanuit de eenheid met God. Vanuit een sfeer van liefde, aanvaarding en vergeving. En snappen dat het koninkrijk van God moet baanbreken. Die fijne tune te pakken. En mensen te bereiken. Want het is wel liefde als je durft te gaan staan waar die ander staat en van daaruit verder te gaan. Ik zal nog één dingetje over zeggen. Je hebt systematische theologie, waar West-Europa heel sterk in is. Waar we de meeste boeken over geschreven hebben, West-Europa. En de minste kerkelijke volgelingen. Dat doet systematische theologie. Systematische theologie is, het zit zo. En dan waarheden. Je hebt ook nog zoiets als de narratieve theologie. Waar Athanasius meer zat. En narratieve theologie, wat Paul Jong nu ook doet, is eigenlijk het verhaal van de mens nemen. Dus wat is jouw verhaal? Wat is het verhaal van Church on the Way, zijn geschiedenis? Wat is het verhaal van Barendrecht? Wat is het verhaal van Mark? En het verhaal van God. Het grote verhaal van God. Dat God de mensen lief heeft en zijn eigen leven ervoor over heeft. En te gaan zien dat die twee verhalen bij elkaar komen en samen gaan lopen. Daar past een stukje waarheid in. Maar de waarheid doet dat niet. Althans niet de systematische waarheid. De waarheid Jezus doet dat wel. En Jezus is de waarheid. En het is een kunst. Niet zozeer mensen met de waarheid te confronteren, maar in hun leven te komen en het verhaal van God in hun leven te laten weven. Door jouw aanwezigheid, want jij bent met God. Er is geen persoon in jouw leven die je toevallig ontmoet. Als jij één met de Vader bent, is ieder mens die jij in je leven ontmoet een schepping van God, waar God een verhaal mee wil hebben. En misschien ben jij de sleutel tot dat verhaal. En je hoeft niet de waarheid te vertellen, je moet het verhaal brengen. Nou, dat is een hele andere manier van denken die na 700 jaar westerse theologie nog niet zo makkelijk is. Is wel iets wat mijn hart heeft. Ik heb me voorgenomen, de periode die nu nog voor mijn leven ligt, is dit het kern wat ik wil gaan verkondigen. Onze toekomst is dus, jij kan het verschil maken. Door je bewust te zijn wie je bent in Christus. En door je bewust te zijn van de plek die God je gegeven heeft. En daar wat mee te doen. Snap je dat van dat verhaal, in die verhalen komen? Er is nog een derde ding. Je hebt dus de systematische theologie. Dat is de waarheden die we hebben. Moet je niks vanaf doen, blijf staan. Dat is de waarheid. Je hebt de narratieve theologie, dat is het verhaal van God en de verhaal van mens. Waar komen die bij elkaar? En hoe weef je die in elkaar? Dat is de uitdaging van pastorale evangelisatie. En dan heb je een derde theologie, die bracht Jezus. Dat is de relationele theologie. Alles dien je te plaatsen in de relatie die je van God op een gegeven moment krijgt. Dus heel simpel. De persoon die ik in het vliegtuig zou kunnen tegenkomen als ik op reis ga, waarvan ik weet, ik heb maar 5 minuten, waarmee je praat, daar kan je soms wel eens een stukje waarheid neerleggen. Want je hebt maar 5 minuten. Vaak genoeg dat daar wijsheden van de Heer in zitten en dat iemand tot bekering komt. Mijn buurman echter, die woont morgen nog naast me. Daar heb ik een relatie mee als buren en is het verhaal veel belangrijker. Hetzelfde geldt voor je kinderen. En noem maar op. Uiteindelijk is het meest bepaalde de relationele theologie. Welke relatie draag jij uit met God de Vader en naar de ander? En ben je in staat hetzelfde te doen wat Jezus deed? Eén van die ander te worden en van daaruit iemand redden. Ik denk dat dat het geheim is van het verschil kunnen maken. Ik sluit af. Een stukje uit mijn boek, voor degenen die het nog niet gelezen hebben. En dat hoofdstuk heet Jij kan het verschil maken. En dat gaat als volgt. In de film The Lion King wordt onder de leeuw een welp geboren. De kroonprins Simba. Op een dag laat koning Mufasa zijn koninkrijk aan de jonge leeuwenprins zien. Simba, overal waar het licht de aarde aanraakt, is jouw koninkrijk. Dat is een goede omschrijving van de plaats van de kerk, van wat haar territorium of werkterrein is of haar tuin. En het zegt nog meer over haar roeping. Daar waar het licht de aarde raakt, daar leven de leden van de kerk, die ik graag de mensen van de horizon noem. Zij zijn daar omdat ze de geest hebben ontvangen. Zij zijn door de geest gemachtigd om juist daar het verschil te maken. Zij zien de wereld niet als een bedreiging, omdat ze weten dat zij in feite zelf een bedreiging vormen voor de machten die de wereld overheersen. Ze stellen zich ook niet op als vijanden van de mensen in deze wereld, maar gaan naast hen staan. Ze oefenen hun macht uit vanuit liefde, genade en bewogenheid, de karaktereigenschappen van hun koning. Dat is wat zij verstaan, onderhandelen en bidden in zijn naam. Zij weten dat de wereld alleen door hen kan worden overwonnen, omdat zij geloven dat Jezus de Zoon van God is, de Messias. Dit is wat mij bezighoudt voor de komende x aantal jaren. Dit is wat ik hoop dat de Oosterkapel bezig zal houden. Mijn grootste angst is dat we bezig zijn met een gebouwtje en dat we vergeten wat onze roeping is. Nou, daar zijn Martin en ik scherp genoeg om je dat wel heel warm te houden. Vandaar draait het niet om. Het gebouw is slechts een middel. Dit is wat we willen. We willen Rotterdam bereiken, we willen Kralingen bereiken, we willen mensen bereiken. En dat doen we door christen te zijn op de plek waar God je plaatst. Dat begint morgen weer. Dat begint in je gezin. Dat begint bij je collega's, dat begint bij je buren. En dat doe je vanuit de innige bewogenheid dat je weet dat je een kind van God bent. Dat je opgesloten bent, inclusief in de cirkel van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat je zijn liefde, aanvaarding en vergeving hebt ontvangen en dat je die uitdraagt ook naar een ander. En dat je weet dat door gebed het Koninkrijk van God terrein kan winnen. Want dat is je opdracht. Als je daar amen op kan zeggen, wil je dan gaan staan? Laten we afsluiten met gebed. Zal ik aan de hand geven? Vader in hemel, als we zo bij elkaar zijn en ontzettend mogen genieten van het feit dat u ons zo zegent en dat er alles op lijkt, Heer, dat we van u zelfs een gebouw krijgen. Heer, dan doen we dat wel in het besef dat u geen gebouw nodig heeft, maar dat u ons nodig heeft. En het is goed, Heer, om bij zo'n moment van overwinning en dankbaarheid naar u toe tegelijkertijd te zeggen, dit zijn onze wortels, Heer. En vanuit die wortels willen we alleen maar sterker worden, groter worden, meer effectief zijn. En opnieuw die visie voor onze ogen te houden, waartoe zijn we hier op aarde? En dat is om uw koninkrijk bekend te maken. En dat te doen vanuit de eenheid die we met u, Vader, Zoon, door de Heilige Geest mogen hebben. Dat we dat mogen doen door te leren en te groeien in liefde, aanvaarding en vergeving naar elkaar en naar anderen toe. En dat we dat mogen doen met een scherpe blik op wat uw koninkrijk is, daar waar het licht de aarde raakt. Te zien wat u aan het bewegen bent, zodat we in het verhaal van andere mensen komen. En samen met uw Heilige Geest het verschil mogen maken. Vader God, het is ons verlangen. Dat uw zoonschap zoveel gestalte krijgt in ons, dat we bruikbare instrumenten zijn in uw hand. En dat we onder leiding van de Heilige Geest steeds meer op uw zoon mogen gaan lijken. Daar verlangen we naar. Of dat nou hier is of in Barendrecht. Bid, Heer, dat in alle dingen die op ons afkomen, we die focus vast mogen houden. Heer, zodat we in uw wegen mogen wandelen en gehoorzaam mogen zijn aan uw stem. Leid ons zo. Ook in deze vakantieperiode. Dat bidden we in Jezus' machtige naam. Amen.